Bijbelstudie. We gaan beginnen met vrijdag. De agape, de liefde, de verkiezende liefde, de liefde tot een taak der christenen. Het is opvallend hoeveel aandacht en nadruk de liefde der christenen in het Nieuwe Testament krijgt. Niet de liefde die ze bezitten, maar het woord liefde in verband met Paulus' getuigenis enzovoort, vermaningen, bemoedigingen. Het is ondoenlijk de teksten aan te halen die haar bezingen, die ertoe vermanen en die de liefde beschrijven. Een bijzonder hoofdstuk daarvoor is natuurlijk 1 Korinthe 13, dat kent een kind, behalve het vers wat eraan vooraf gaat, dat kennen iets minder kinderen, waar staat: ik wijs u een weg die hoger is, de liefde. En dan wordt er gesproken over profeteren enzovoort. Veel christenen, heb ik wel eens gezegd, lijken op Dick Trom. Ze zitten achterstevoren op de ezel. En houden de staart vast alsof het de kop was. Het gaat ze meer om de gave dan om de gever. En daar wijst Paulus aan, als het gaat over gave van de geest en profeteren. En zegt hij: maar ik wijs u een weg die hoger is. De liefde. En dan komt dat ongelooflijke hoofdstuk die de liefde beschrijft, 1 Korinthe 13. De liefde is niet afgunstig, ze doet een ander geen kwaad, ze bedekt alles. En dan zegt hij er ook bij dat tot nu toe het kennen nog maar onvolkomen is, totdat hij de openbaring van het geheimenis Christus krijgt. Dan is profetie afgedaan, dan is alles bekend. Dat is enorm, dat hoofdstuk. Dus het is ondoenlijk de teksten aan te halen die haar bezingen, die het toe vermanen en haar beschrijven. Deze agape vindt haar oorsprong in God. Ze komt niet uit de mensen op. Wij zeggen wel eens, maar dan zeg je dat weer recht aan. En daar kan iemand terecht kritiek op hebben. Maar het is, als je voor veel mensen spreekt, dan ben je zo bang dat het niet goed overkomt, dan zeggen de dingen ineens rang soms. Maar zonder God heb je geen liefde. Dat is in de diepste zin natuurlijk waar. Die liefde, die agape, is een mens niet aangeboren. Maar het is een uiting van de Heilige Geest. En daarom moet het geweldig zijn om met een partner te trouwen die een christen is, die een kind van God is. Daarom zegt Paulus: je moet niet met een niet-christen, moet je helemaal niet beginnen. Want dan vorm je een ongelijk span. Want er is de liefde Gods niet in uitgestort. En dan moet je bedenken hoe ver we vervreemd zijn om die uitgestorte liefde zijn gang te laten gaan naar de ander. Dat je vaak nog bij kinderen van God problemen hebt. Zowel in de man-vrouw verhouding of kinderenverhouding of in de verhouding van de gemeente. Dat zou feitelijk ondenkbaar moeten zijn. De liefde Gods, de geest is in ons uitgestort. Dat is de liefde Gods, die heb je alleen maar onbeteugeld zijn gang te laten gaan. Maar we zijn zo bedacht op onze ik, wat wij willen hebben, dat een ander moet doen, want anders zijn we ontevreden en dan klemmen we de liefde af. In plaats dat we ruimte scheppen, dat een ander zichzelf ik kan zijn. Ook al is dat naar jouw idee totaal verkeerde houding. Zo heeft God ons verdragen. Hij heeft ons nooit betutteld. Tot aan de dag dat je waarachtig je overgaf aan Jezus, heeft hij je alle ruimte gegeven om te leven. En hij heeft de struikelingen gebruikt om je op te richten en je dichter bij hem tegen hem aan te trekken. En zo wil God dat we leven. Daarom vanmorgen in de stille tijd kwam er een bepaald onderwerp ter sprake over gewoonten van mensen. Maar dat kwam ter sprake, dat is geen betutteling, dat is niet. Dat is ieder in zijn eigen verantwoording en zo zullen we elkaar in liefde verdragen. En we zullen niet betuttelen en voor een ander beslissingen nemen. Dat is liefdeloos. En soms willen mensen dat je opleggen. Gelijk. Gelijk willen ze dat opleggen. Zodat er een verstikkend milieu ontstaat. In plaats van een openbloeiend milieu. Ieder heeft last genoeg met dingen waarvan hij weet dat de Heer dat niet bedoelt. En ieder moet komen tot het moment dat hij zegt: en Heer, wat heb ik er u mee aan gedaan? Dit wil ik niet, Heer. Ik maak uw naam te schande. Dat wil ik niet meer. En dan is er weer een opengebloeid onder de liefde. Dat was het sterke in het getuigenis van Henny. Henny, de getuigenis was omdat ik de liefde ervoer van de mensen om me heen. Geen veroordeling, geen wet, niet je mot, maar een liefdevolle opvang. Zelfs aan een mens in nood, of juist een mens in nood. En dat kan leiden tot bevrijding, tot verlangen naar bevrijding. We zien elkaar aan, niet in onze onhebbelijkheden, maar in de liefde van Christus. En dat moeten we leren, moet ik leren, moet u leren. Daar hebben we het allemaal moeilijk mee. Want als ik hier zit, dan denk ik dat u gaat denken: nou, hij heeft het, maar hij heeft niks natuurlijk. Hij heeft het net zo moeilijk als u. Alleen we zijn met een begrip bezig. En daar trekken we ons alle aan op, dat wil de Heer. En dan zullen we vaak genoeg gecorrigeerd moeten worden. En weer tekort schieten. Om weer op te staan of te denken: en de volgende keer geef ik meer ruimte. En dat is het geweldige. Helemaal niet alles goed vinden, helemaal niet, maar gericht op heil. Alleen maar zo. Die liefde vindt haar oorsprong, ik heb het net gezegd, in gebed. Alle kennis, alle liefde, alles vindt zijn oorsprong in de bron. En de bron, dat is de Vader achter Jezus Christus. En hij, Jezus Christus, is daar de verpersoonlijking van. En als wij die boodschap horen en ons hart gaat daar op amen zeggen, dan verandert ons hele leven. En worden we van ik-gerichte mensen, worden we op de ander-gerichte mensen. Maar dat niet met een wet, met een vroomheid, met een betutteling van iedereen moet lopen zoals ik wil, dat ik denk dat je lopen moet. Op datzelfde moment hebben we een harnas aangesnoerd waarin ieder het stik benauwd krijgt. En dat doen christenen. Komen tot Jezus, worden verlost en bevrijd, kijken gelijk of de ander al verlost en bevrijd is. God begon toevallig bij hen bij het kaarten, dan moet er niks meer. God begon bij hen toevallig bij roken, dan moet er niks meer. God begon toevallig, ze vergeten dat ze zelf bij de A zijn. Zo moeten we dat zien. Dat is liefde, dat is ruimte geven. En het doel voor ogen houden. En nou alles laten medewerken tot een ontplooiing van de persoon. Dat is eigenlijk dat verdragen in de liefde. En steeds door het woord herinnerd worden aan je hoge roeping. Jij hoeft geen slaaf te zijn. Maak jezelf dan niet tot slaaf. Maar ga in de vrijheid staan. Je hebt geen verzoekingen te ontvangen van de duivel. Je bent je eigen duivel. Want je wil zo zijn. En dan alleen dat zeggen als het gevraagd wordt. En niet zeggen als het niet gevraagd wordt. Dat is liefdeloos. Moet je kijken hoe christenen met elkaar omgaan in een gemeente. Ze hebben zomaar ongevraagd commentaar op iemand zijn uiterlijk, op iemand zijn zijn, op iemand. Zomaar, dat doen ze uit belangstelling. Maar het is liefdeloos. Daar heb je allemaal niks mee te maken. Als iemand zegt: hoe vind je mijn jurk? Dan mag je wat zeggen. Och, gut, meid, wat staat jouw kleur die eng? Het maakt je gezicht zo grauw. Kan je iemand nog dieper in de grond trappen? En dat menen we dat warme belangstelling is. Of ik zou dat nooit dragen zoals jij dat. Daar ga je helemaal niks aan. Liefde, dat is je oordeel geven op het moment dat er om gevraagd wordt. En we stappen zo met plompe poten zo op gevoelens van anderen. Omdat we menen dat dat allemaal één toet mem is of zo, weet ik niet. Moet ze weten hoeveel mensen tegen Kok hebben gezegd dat ze mager is geworden. Als je dat nou bij de opening van EH, als je dat nou 54 keer hebt gehoord, dan word je er doodziek van, weet je dat? Als je dan weer iemand tegen het lijf loopt die zegt dat je zo nodig is wat dikker moet worden. Want dat weten we, daar hebben we nou een galoperatie en een jaar dieet voor achter de rug. Nou noem ik dat, niet omdat dat we erin gegriefd zijn, maar om te attenderen. Waarom nou niet opbouwend gepraat? Juist in je belangstelling druk je neer. Dat wordt de 54ste keer, wordt dat 54 keer wat gevraagd van je liefde. Op mij, dat zie jij er slecht uit. Op mij, wat ben je mager? Dat is eigenlijk, liefde. Ik heb geen ander voorbeeld, daarom moet ik dit pakken, snap je? Anders nam ik een ander voorbeeld. Liefde geeft ruimte. Liefde laat vrij. Liefde spreekt pas als er gevraagd wordt. Correct zit met roken. Ik weet er niet van af te komen. En nou kan ik wat zeggen over hoe dat bij mij is gegaan. Dat ik jarenlang gedacht heb, God moet je ervan verlossen. Wat een drogreden was omdat ik wilde roken. Ook al had ik er nog zo verdriet en pijn van. Tot de Heer dat dan bewerkt in je hart dat je zegt, ik wil stoppen. Dat is zijn moment. Daar mag je iemand niet in vorderen. God is misschien met heel iets anders bezig in het huwelijk van die persoon die tot Jezus is gekomen. Daar moet je elkaar niet op aankijken, maar moet je elkaar in verdragen. Nou, een paar praktische dingen, maar dat had niets. Ja, het had hiermee te maken natuurlijk. Die liefde vindt zijn oorsprong in de Heer. In God. Zij komt niet uit de mensen op, maar wordt in hun harten uitgestort. Eigenlijk staat er uitgegoten. Dat staat in Romeinen 5 vers 5. Dat zullen we opzoeken. U kent die tekst. U weet die tekst. Ik weet hem ook. Ik heb hem ook 1000 keer gelezen. Toch laat ik hem lezen. Want het woord van God moet in je oog komen. Als je dat nou leest, hè, dan kan je dus nooit meer bidden in een bidstond. Heer, geef mij liefde voor Piet Puk. Of voor mijn man, of zo. Een vrouw die nog liefde moet ontvangen voor haar man na een huwelijk van 30 jaar, dan is die kerel er ook bekaaid afgekomen. En het is geen Albert Heijn, er is geen liefde boven. Die liefde is beneden, uitgestort, in ons. Maar je klemt hem af, omdat die man bepaalde dingen doet die je niet wil. Moet je kijken wat er staat, hè. Dan moet je natuurlijk het verband lezen. We beginnen bij het eerste vers, Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. Niet jouw geloof, hoor. Gerechtvaardigd uit geloof in Christus. Heb jij niets aan te doen. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft geloofd dat God hem zou opwekken als hij gehoorzaam bleef. En door dat geloof worden we opgewekt. Hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade, in deze genade, waarin we staan. En roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Nou, roemen, jammeren. Als je niet oppast, jammeren we in verdrukkingen en prijzen we in zegeningen. Maar er staat hier, we roemen ook in de verdrukkingen. Daar we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. Daarom moet die in je leven komen, die verdrukking. God zou liefdeloos handelen tegenover je als er geen verdrukking in je leven kwam. Want er komt er ook nooit volharding. En de volharding werkt beproefdheid uit. En de beproefdheid, hoop. En dan niet hoop van misschien mocht het me gebeuren, maar die zekerheid. En de hoop maakt niet beschaamd. Waarom niet? Omdat de liefde Gods in onze harten uitgegoten is. Uitgestort, dat doet erg denken aan de uitstorting van de Heilige Geest. Er staat ook achter, door de Heilige Geest, in de grondtekst staat, uitgegoten is door de ons gegeven Heilige Geest. Zo staat het letterlijk in de grondtekst. Dus dat is mateloos, hè? Uitgieten. Je moet eens proberen 2 druppels uit te gieten. Dat lukt helemaal niet. Je wil een druppel uitgieten en dan komt een hele scheut. En dan praat je over uitgieten. God heeft mateloos zichzelf in ons gegeven. Want de Heilige Geest is God. En God die zo kan liefhebben, de zondaar, is uitgegoten in onze harten. Als we de Heilige Geest hebben ontvangen. De toets bij Concordantenverlag gaat altijd om alle gelovigen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Dan spreek je over de gemeente, het lichaam. En de Heilige Geest kan nooit anders dan de Heilige Schrift bevestigen. En onze boodschap staat letterlijk in de Heilige Schrift en wordt door de Heilige Geest heel sterk in onze harten geaccentueerd. En een hel en verdoemenis kan nooit de Heilige Geest getuigen. Dat is altijd een misleidende geest, een demonische geest, een dwaalgeest. Die christenen uit de liefde houden in een hardheid. In een egoïsme. In een verkeerde vroomheid. Maar de Heilige Geest, dat is die geest die zich verheugt als knieën te stijf zijn om zich voor God te buigen in de zekerheid dat God ze zal brengen tot de erkentenis der waarheid. Op zijn moment, na de tweede dood. Maar die knieën zullen buigen en die tong die nou vloekt en kettert, die zal van harte uitroepen dat Jezus Heer is. En in die liefde kunnen we iemand aanzien. Wil helemaal niet zeggen dat we zijn gedrag goedkeuren. Maar in de liefde kunnen we hem verdragen, zelfs als hij nee zegt. Dat is de liefde Gods, dat is de agape. Want hoe zou ik over iemand kunnen zeggen dat hij tot de Heer moest komen als de Heer het niet bewerkt in zijn hart? Als de Heer hem niet in de gemeente wil hebben, maar als de Heer hem voor de witte troon wil hebben. Die dingen vergeten wij allemaal. We willen er iedereen bij hebben, maar God niet. De lied is uitkiezend tot een taak. Maar niet iedereen heeft dezelfde taak. Maar iedereen krijgt hetzelfde heil. Op een ander moment. En dat is het geweldige. Dat is wat de Heilige Geest getuigt, waardoor de liefde vaardig wordt in je hart. Dat is enorm. Die liefde die is uitgegoten door de ons gegeven Heilige Geest. Zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren, te zijner tijd, en moet je onderstrepen, hij is gestorven voor goddelozen. Hij is niet gestorven voor christenen of voor vromen, maar hij is voor goddelozen gestorven. Want hij had goddelozen lief. En niet om ze te verderven, maar om te redden, van mij ze redden. Dat is een geweldige zaak. En zo mag je de mens aanzien, je familie aanzien. Ziende op de verschrikkelijke weg die ze gaan, tegen alle beter weten in. Wetend dat Gods liefde ze zal brengen tot zijn doel. En nou sta ik in een andere verhouding. Nou kan ik ook de deur open houden in plaats van dicht doen. Zolang als iemand bij me wil zijn, wil er niet bij me zijn, dan gaat hij gerust in alle vrede. Want iedereen is vrij. Daarom is het ook dat we geen extra zaken hebben gemaakt om mensen die bij ons weg wilden gaan. Ga je toch fijn weg? Dat is toch liefde? Erachteraan lopen en nog een keer bepraten is liefdeloos. Ze willen toch weg? Iedereen mag dat doen wat hij wil. Dat is ook de reden waarom dat we bij de LTS-diensten in het begin zijn dominee Kraanlegger schrift neer, met naam en adres. Ik zeg helemaal niet. Er wordt hier geen drempel gemaakt. Iedereen is vrij om te komen, iedereen is vrij om weg te blijven. Dat mijn hart haalt als iemand wegblijft, is een heel andere zaak. Maar dan mag het wel. Natuurlijk. Dat is een geweldige zaak, dat iedereen mag doen en laten wat hij wil. Anders zouden we betuttelen, anders zouden we afklemmen. Ik weet niet wat God bedoelt, ik kan alleen maar roepen. En als ze met stenen teruggooien, nou dan gooien ze met stenen terug. Gezegend zijn ze. Met de stenen, pas op dat je arm niet pijn doet. Zij is vrucht, die uitgestorte, uitgegoten geest in ons hart, die de liefde is. Zij is vrucht van de geest. De Heilige Geest baart dit. Wat baart die? Liefde. Dat ik het laat gaan. zonder mijn persoonlijke etiket erop te zetten. Dat is het eigenlijk. Dan baart die geest vrucht. En de vrucht is liefde. En het gaat God om de vrucht, hoor. Je kan nog zo christelijk zijn en je kan een enorme getuigenis hebben, enorme kennis hebben enzovoort. Maar als je de liefde niet hebt, heb je niks. Heb je niks. Ik denk dat het lichaam alleen maar bekeken wordt op vrucht, op liefde. Dat is de toets. Of dat je echt of niet echt lichaam bent. Zij is daarom, die liefde, een reflex van het liefhebben Gods. En vertoont hetzelfde kenmerk van offervaardigheid en dienstvaardigheid. Dat kan natuurlijk niet anders. Het is Gods karakter. Ja, schrik je van, hoor. Maar het is Gods karakter in mij. En zou dan mijn karakter domineren? Maar zo zal het niet zijn. En dat is de strijd. Daarom zeg ik steeds, je moet in je dood leven. Je bent gestorven en begraven. Je hebt niet eens meer recht op je eigen ik. Laat nou toch Gods karakter door je heen werken. En dan ontdek je ineens dat je niet meer driftig kan worden op de momenten waar je vroeger driftig werd. Maar dat je je toren uitstelt, dat is Gods eigenschap. Dat is langmoedigheid. Dat is niet van jezelf. Sta jezelf stom te kijken daarbij. Want het overkomt gewoon omdat je de Heilige Geest vrij bang geeft. En dan zet hij, dan baart hij vrucht. En de vrucht is blijdschap. De vrucht is vriendelijkheid. Is zelfbeheersing. Ik kan toch nooit tegen iemand zeggen, je moet je beheersen. Dat is vrucht van de geest. Hij heeft misschien heel de geest niet. Hoe moet hij zich dan beheersen? In de krampen lopen. Het is een vrucht. Het is een reflex, automatisch, een reflexbeweging, daar denk ik niet bij, dat gaat zo snel, gelijk reageer je. Dat is eigenlijk die agape in ons uitgestort, dat is een reflex op Gods liefde. En doet zijn handelingen door de mensen heen. En dan ben je er niet eens trots op of blij, want je weet het gaat zo buiten mijn karakter om. Als het naar mijn karakter was, dan zou ik ze de oren wassen, hoor, denk erom. Dan zou ik ze, goede genade nou. Maar omdat het zijn karakter is, zeg je, nou, ga je gang maar. Hè? Wil je ook dat nog van me zeggen? Dat is goed, ga je gang. Je zal er geen vrede in hebben, dat geloof ik. Zelfde offervaardigheid, dienstvaardigheid. Dat zie je toch gebeuren in de gemeente. Wij spreken toch bijvoorbeeld offervaardigheid, denk ik alleen heel eventjes aan offeren, aan geld. We spreken toch nooit over geld? Vanaf het begin toch niet? Wij moesten in het begin moesten we een collecte halen van 80 gulden. Die haalden we toch niet met 25 mensen? En iemand vulde dat dan aan, die deed dan 25 gulden in, was de zaak rond. Later kregen we meer kosten, 120 gulden. O heren, hoe moet dat? Nou, deed er een af en toe 100 gulden in, dan was de hele zaak betaald. En zo groeide de collecte naar 1500 gulden of zo, of 1350 gulden, wel eens 1700 gulden. We vragen nooit om geld. Als er geen geld komt, nou, dan wil de Heer toch niet dat er geld komt, dan gaat de zaak kapot, want dan doen we toch zeker zijn werk niet. Als je om geld moet vragen om bedelen, dan ben je op een verkeerde toer. Als je de gemeente de tiende van Israël moet laten betalen. Elke kleine gemeente maakte zijn kas mee dicht. Mocht nooit betaald worden van geld in Israël. Alleen maar van landbouwproducten. Gaf God eerst een heleboel regen. Stond er een heleboel koren. En dan zei God, nou mag ik tiende geven. Want dat heb ik jullie gegeven. Heel die oogst. Mag ik tiende teruggeven. Van de dille, van de komijn. En van kleine gemeenten maken gewoon alsof wij Israël zijn. En eisen de tiende van de leden. Wat een tiende? Twee tiende. Eén keer per drie jaar de drie tiende. Denk erom. 30% van je salaris. Komt volgende week iemand bij ons in de dienst. Hij zou volgende week komen. Een zondag als ik sprak. Nou, die komt uit zo'n gemeente. Die heeft 20 jaar lang 2 tienden opgebracht. En om de 3 jaar 3 tienden. 30% van zijn salaris. En er is nou een groot geldschandaal aan de hand. Bij die organisatie. Miljoenaffaire. We spreken nooit over geld. En er is een ongelooflijke offervaardigheid. Omdat de gemeenteleden door de Heer geraakt zijn. en geven, zomaar, op girootje. En eigenlijk niet van dank willen weten. Ja, misschien toch nog wel een stukje mens, toch wel leuk dat je gezien hebt dat ik dat gegeven heb. Misschien wel. Maar het is zo, daar draait alles op. In alles rijk voorzien. Ik heb van de week afgesproken in overleg met Frans en met Gert Polman om ons boek te drukken. Dat kost 8000 gulden. Als we er 1000 meer nemen, kost 2000 gulden meer. Kost de rest kost maar 2 gulden per boek. Inkoop. Dus 10.000 gulden. Heb ik niet in kas. Maar dat is 2 minuten van overleg. Dat is Gods liefde. We willen die boodschap verspreiden en iedereen in staat stellen om op bladzijde 54 een antwoord te krijgen op nog vragen. Dan komt dat geld er. Dan moet het uit de kas. Dan, natuurlijk komt dat er. Dat is een innerlijke bewerking van de Heer. Zo zijn we bestuur in Ebenezer. Dat is echt waar. Zitten hier bestuurders onder. We hebben nooit geen woorden. Nooit. Dat gaat in zo'n ongelooflijke verdraagzaamheid de een achter de ander uitnemende. Niemand wil het goed weten. En dat is het geweldige wat de Heer bewerkt heeft. Dat is zijn geest door alle heen. En dat in de gemeente, in de leden. En dat in je gezin. En dat naar buiten. En dan de naaste is je broeder of je geloofsgenoot, mogen wij dan zeggen. En die vreemdeling, die is net zo na. Daar moet diezelfde liefde naar uitgaan. Het is Gods karakter in de mens. Je hebt hem alleen toe te laten. En aan dit liefhebben der christenen kan men zien dat het liefhebben Gods geen smoes is. Maar een... Geen smoes staat er niet, sorry. Geen illusie is. Maar een werkelijkheid is. Zij handelt even wonderlijk als de liefde Gods en zoekt daarom de vijand te winnen door liefhebben. En dan staat er een voorbeeld dat Israël dat niet gedaan heeft. En dan moet je eens kijken wat daar dan staat. Dat hebben we allemaal behandeld op de Bijbelkring, maar dat gaan we toch nog even terugpakken. We hebben Romeinen 5 voor ons liggen, kijk even bij Romeinen 2. Want de Joden waren in een geestelijke hoogmoed gevallen. En Paulus legt daar zijn vinger bij. En die woorden die spelen is continu door mijn gedachten. Altijd. Vanaf het moment dat we dat goed behandeld hebben in de Bijbelkring. Daar ben ik van geschrokken. En daar staat dit, hè. Dat gaat dan om de Joden die een valse gerustheid in de wet hebben. Menen daarin geborgen te zijn. En dan staat er in vers 22. Die overspel verbiedt. Doet gij overspel? Vraagt Paulus aan de Joden, als hij hun situatie beschrijft. Die gruwt van de afgoden, pleegt gij tempelroof? Die op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtredingen van de wet? Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat. En dat heb ik in mijn gedachten toegepast op ons. Israël is een voorbeeld. Paulus zegt dat de naam Gods wordt gelasterd om ons gedrag, om ons zijn. Daar ben ik van geschrokken. En het is zo. Als wij, die de liefde Gods in ons hart hebben uitgestort, een ruil maken tussen man en vrouw. Wat zullen die buren daarnaast dan zeggen? Wordt de naam Gods onteerd door ons gedrag, maar dat zal maar niet gebeuren. Dan heb ik liever 1000 keer ongelijk. Als dat er 1 toon bij de buren terecht zal komen. Lopen ze te klagen bij het leven. En gaan met hun nood ook nog naar mensen toe waar de liefde Gods niet in uitgestort is. Wat zeggen die dan dadelijk? Oh ja, En is ze weg, zeggen ze, ook een mooi geloof. Natuurlijk. We lopen gewoon Gods naam te onteren. Door recht te zoeken bij ongelovigen. Door raad te vragen bij ongelovigen. Dat is allemaal lastering van de naam. Wij zijn geroepen om te dienen. Wij zijn geroepen om te lijden. Wij hebben de liefde Gods in ons hart uitgestort. En op geen enkele wijze wil ik die namen onteren. Dan wil ik liever 1000 keer ongelijk hebben. Paulus verwijt het de Joden. Gods heilige naam wordt onteerd door het Joodse gedrag. In hun valse gerust, ongerustheid doen ze de dingen die heidenen doen. We lopen met de zenuwen alsof we geen God hebben die alles in zijn plan heeft gevat. We weten geestelijk geen raad, omdat er al 10.000 keer een handoplegging is gebeurd en er is niks gebeurd, want dat hart is onveranderd. Daarmee onteren we de naam. Daarmee onteren we hem. Daar moet je mee oppassen wat je tegen een niet-christen zegt. Want het wordt later tegen je gebruikt. En ze wrijven het je God aan. Die God is ook niks bijzonders. Ze zitten met de zenuwen, dezelfde zenuwen als wij. Zijn net zo bang in het donker. Zijn net zo bang dat de deur niet op slot is. Hoef je helemaal geen God voor te hebben als je toch de zenuwen hebt. Terwijl we tot volkomen overgave plaatjes zouden kunnen zijn van zijn dienende liefde. Zonder angst. Ik heb wel angst, maar die is nu weg omdat ik niet meer bang ben voor de dood. Want ik weet dat hij me lief heeft en wat met me gebeurt. Ik ben in de hand van de Vader. Niet omdat ik goed ben, maar omdat hij goed is. En daarom durf ik dat wel aan. En word je geroepen in een huis met herrie. Met een knaap die de zaken kort en klein slaan. Dat is lekker als je klein bent en 56 bent en ook niet meer zo sterk. Maar ik zou toch de heilige naam onteren als ik zei dat ik niet durfde of niet kwam of weet ik wat. Nou, dan stap je toch binnen met de gedachte, Heer, nou dan slaan ze maar in elkaar. Maar liever in elkaar als uw naam iets te kort doen, Heer. En dan ontdek je wonderlijk dat er helemaal niet geslagen wordt. Maar er ligt een kind te huilen. Alleen een groot lijf. Maar weet geen raad met zijn nood. We gaan terug naar het stensel. Die liefde handelt even wonderlijk als de lieve God en zoekt daardoor de vijand te winnen. Niet door overtuiging, niet door getuigenis, alsjeblieft niet. Maar door liefhebben. Dat is de enige sleutel om te winnen van een vijand. Zo brengt God Satan op zijn knieën. Zo brengt God de tong van een demon tot loven, tot dankzeggen. Heb ik allemaal voor betaald, zegt Jezus. Dadelijk, zittend op de witte troon. Als alle zonden en innerlijke overleggingen geopenbaard worden, denk erom dat ze staan te bibberen op hun benen. Dat het getuigenis van 6 miljoen Joden, van mijn volk, mijn broeders, door jou vergast werden om die en die innerlijke reden. En ik heb je lief gehad. Ik heb voor je betaald. Daarom zal je geen kwaad overkomen. Ik zal het niet kunnen verwerken. Hij zal voor verschrikt dood blijven, de tweede dood. En dan wekt de Heer hem weer in zijn liefde. En dan het eerste wat hij zegt, als hij zijn mond open doet, het is 4... Gij zijt Heer, gij zijt Kyrios. Ik loof uw heilige naam. En denk erom dat wij erbij zullen staan juichen. En blij zijn van harte. Dat is geweldige zaken, zijn dat. Het stensel zegt, tekenend is dat het woord agape, wat we deze week een beetje hebben leren verstaan, en daar moet je nog eens over denken. En je neemt stensel mee, moet je nog eens een keer herlezen. En we hebben nog een heleboel te bidden. En tegen de Heer te zeggen als je dit alles in je hart overweegt. En dan verandert ook een heleboel in je leven en in je houding. Maar dan mag je ook nog weten dat het tekenend is dat het woord agape ook dient voor de liefdemaaltijd der christenen. En die gaan we vanavond houden. Niet de liefdemaaltijd, maar de maaltijd die eraan vooraf gaat. Dat is het heilig avondmaal. En nou heb ik opgezocht, want ik wil jullie leren studeren. En er zijn er altijd die tegen me zeggen, ja maar Cor, ik heb niet zo'n geweldige opleiding en zo. Nou, dan kan ik je hand geven, heb ik ook niet. Maar ik heb geleerd waar je het allemaal halen kan. En dat wil ik jullie leren, want altijd zet ik mijn bron erbij enzovoort. Niks geen geheimzinnige doenerigheid, ik heb niks hoor. Ik weet alleen te vinden. Hier, Bijbelse Encyclopedie, kost 59,5 gulden in 2 delen in 1 band. Als je dan kijkt, liefdemaal, agapers, moet je bij agaper kijken. En daar wordt over het liefdemaal gesproken. In de vroegchristelijke kerk werd er dit van gezegd, moet je nagaan. Dat is bij Tertullianus. Dat is een oud-christelijk schrijver, ongeveer 160 tot 220 na Christus. Daar leest men, in de vroegchristelijke kerk, over de agape, over het liefdemaal. En toen hadden ze het nog hoor. Is het nu zo wonderlijk, zegt Tertullianus, dat zulk een liefde, als bij ons gevonden wordt, ons ertoe brengt samen te eten? Onze maaltijd toont in zijn naam agape reeds wat hij inhoudt. Men noemt hem agape, met een Grieks woord dat liefde betekent. Welke de kosten hiervan ook mogen wezen, wij geloven dat het winst is om zich in naam der vroomheid uitgaven te getroosten, daar wij met die verklaring alle, ook de armen, gedachten. Waar de beweegreden voor onze maaltijd eerbaar is, houdt het er dan voor dat wat er verder plaats heeft, daaraan beantwoord en uit godsdienstige overwegingen voortvloeit. Men plaatst zich niet eerder aan tafel dan nadat men zich door het gebed tot God heeft verkwikt. Men eet, zolang men honger heeft. Men drinkt, zoals het eerbare mensen betaalt. Daar zegt hij niet, zolang men dorst heeft. Dat is een groot verschil natuurlijk. Men drinkt, zoals het eerbare mensen betaalt. Dat je moet weten dat ze ook des nachts God moeten aanbidden. Men spreekt in het bewustzijn dat God hoort, nadat men zich de handen heeft gewassen en de lichten heeft ontstoken, wordt ieder uitgenodigd om Gods lof te verkondigen, hetzij uit de heilige schriften of zoals het hart hem ingeeft. De maaltijd eindigt zoals hij begonnen is, met gebed. Zulke liefdemaaltijden werden dus ook gehouden in de oude christengemeente van Korinthe. Hier zat de arme slaaf in broederlijke gemeenschap met de stadsrentmeester Eratus, met de rijke Titius Justus en met de gewezen overste der synagoge Crispus. Zulke maaltijden zijn ook meer dan eens afgebeeld in de catacomben. Dus die liefdemaaltijd, dat was een uitvloeisel van de liefde. Men vierde het avondmaal. En daarna vierde men de gemeenschap met elkaar. Dat is niet meer. Daar zijn excessen ontstaan later. Tertullianus weet dat zeer wel en houdt er goed de hand aan. Die maaltijd heet agape. En dat woord staat hier in stencil, komt één keer voor. In Judas 12. Daar wordt een waarschuwing gegeven door Judas. Zoekt u dat maar op. Dat staat achter de brief van Johannes. Judas. Dan gaat het over dwaalleraars. Maar niet zoals ik. In Judas lees ik in het 10e vers. Want dwaalleraars vertellen de schriften niet hoor, maak je geen zorgen. Kun je zo toetsen. In Judas 10 lezen we dit. Zij, die dwaalleraars, echter lasteren al wat ze niet kennen. En in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens van nature weten, ligt hun verderf. Wee hun, want ze zijn de weg van broedermoord, Kain, opgegaan. Ik ben ineens geen broeder meer van een heleboel uitnemende broeders. Ze hebben me vermoord. Dat is waar. Ze weten niet wat wij leren, maar ze denken dat ze het weten. Ze zijn voor de verleiding van een Biliamsloon bezweken. En door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Deze, in die vroeg christengemeente, joden-christengemeente, zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen. Daar staat geen schandvlekken, daar staat riffen. Ik zeg u dat alleen maar omdat, misschien onvertaalbaar, maar dan weet je wat er staat. En een schipper weet wat een rif is. Je zou kunnen vertalen, klippen onder water. Bij de liefdemalen waren de dwaalleraars, misschien gemeenteleden, die zo gevaarlijk waren als klippen onder water. Jij herkende ze niet als zodanig, maar je voer erop kapot. Deze zijn de klippen onder water bij uw liefdemalen. En dan staat er nog een woord bij. In Duits staat daar roegloze. Dat wil eigenlijk zeggen de onvrome. Maar dan vroom op de juiste manier geïnterpreteerd. Onvrome. Je zou kunnen zeggen, onrechtvaardige zijn het. Onheilige. Alleen je hebt het niet in de gaten. Het lijkt onder water zit het allemaal, onder de oppervlakte. Maar die maakte de liefdemalen ziek. Deze zijn de klippen onder water bij uw liefdemalen. Zij die zonder schroom te samen zwelgen, staat er eigenlijk zeggen, om zichzelf te wijden. Niet de schapen gaat het om, het gaat om eenzelf. Wolken die geen water geven, daar ze door de winden voorbij gejaagd worden. Bomen die in de late herfst geen vrucht geven. Tweemaal gestorven, moet je onderstrepen, tweemaal gestorven. Eerste dood, tweede dood. Er staat in de grondtekst, staat het, dacht ik, nog iets anders. Tweemaal gestorven en ontworteld. Gewoon buitenspel gezet in de volgende tijdperken. Dat is hun loon. Tweemaal gestorven. Ze sterven de natuurlijke dood en ze sterven de tweede dood. Eigenlijk staat het hier aangegeven. Bomen die geen vrucht dragen. Mensen die hun gedachten volgen in plaats van de schrift volgen. Enzovoort. Dwaalleraren. Tweemaal gestorven. Ontworteld. Ze willen maar van die tweede dood een hel hebben. Die eeuwig blijft branden. Als u daar loopt u tegenaan in een gesprek vast en zeker. U moet er altijd om denken. Als het totaal iets anders was als het eerste sterven, dan zou het nooit een tweede dood heten. Maar ik heb een eerste fiets gehad en toen later kreeg ik een tweede fiets. Er zaten ook wielen aan en een stuur en een zadel. Alleen hij was toen nieuw. En dan zou je nog een derde fiets. Dan werd het geen autopet plotseling. De eerste dood, getuigt de Bijbel, is dood. En de tweede dood is weer dood, precies eender. Anders heette het niet dood, maar eeuwig leven in een eindeloos vuur. Wat een waanzin toch. En als de laatste vijand, dat is de dood. Dat kan niet anders dan de laatste dood zijn. Als die ontroond wordt, zal God zijn alles in alle. Als ze het helemaal niet meer kunnen houden met de hel, dan claimen ze de hel op de poel des vuurs. Maar daar staat uitdrukkelijk bij, dit is de tweede dood. Precies eerder als de eerste dood. Witte troon. Oordeel. Tot Gods eer. Ik ben voor je gestorven. Tweede dood. Identiek aan de eerste dood. En daaruit, als die vernietigd wordt, zal alle knie zich buigen. Laat je me niks wijs maken. Zo is het echt. Zo zegt de schrift het. Daarom is het waar. Terug naar het stemsel. Klippen onder water. Maar mooi uitgedrukt, hè. Riffen. Ze zijn riffen. Die dwaalleraars. Het ziet er net uit als een christen. Je vaart er alleen je op te barsten. Het belangrijkste van de agape, daar wordt bedoeld het liefdemaal. Niet alleen de liefde, maar we hebben het over het liefdemaal, wat ook agape heet volgens Judas 12. De maaltijd na het avondmaal. Het belangrijkste van de agape is wellicht dat ze zeer sterk gericht is op de toekomstige voltooiing van Gods plan. Jezus zegt, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok eten totdat ik zal drinken in het koninkrijk Gods. En wijst dan naar de volgende aion. Dan is hij de Messias van Israël. Dan zullen de bergen van most druipen. Dan zal de vreugde volkomen zijn, want Israël zal dan tot zijn doel zijn gekomen van zijn roeping, een koninkrijk van priesters, dienend en de wet vervullend voor de ogen van de Messias, tot heil van de volkeren. Dat zal de vreugde ten top doen stijgen. Waarachtige vreugde. Nou, die agape, dat liefdemaal, dat met elkaar verbonden zijn en altijd bereid zijn om zelfs in de nacht God lof te brengen, dus met het volle verstand en bewustzijn, dat wijst naar dat tijdperk, naar de voltooiing van Gods plan. Eerst het duizendjarig rijk, losmaking van de duivel, vuurgericht, nieuwe hemel en nieuwe aarde, God bij de mensen, geen zoon, geen maan meer, maar nog niet compleet. Want dan is de tweede dood er nog. En dat is de laatste vijand die ontroond wordt. En dan breekt alles door naar de volkomenheid, de sfeer der volmaaktheid. Dan zal alles zijn in het ontoegankelijke licht. In het overhemelse, in de sfeer der volmaaktheid. God brengt alles tot dat doel. En nou ziet die liefdemaal is een schaduwbeeldje daarvan. Zo zie ik ook het avondmaal. Want dat is een gedachtenismaal. Totdat ik wederkom. Om die reden vieren we me ook. We zijn geen Joden. God sluit in Christus Jezus een nieuw verbond met Israël. Wij zijn geen Israël. Maar wij verheugen ons van harte, want we gedenken aan zijn offer en aan zijn wederkomst. We zijn de getuigen bij dat geweldige dat God met zijn volk tot zijn doel komt. En dat is de vreugde van het avondmaal. Dank u Heer dat u kwam voor uw volk, voor de verloren schapen van Israël. En daarin ook voor ons Heren. Dank u dat u het nieuwe verbond wat u beloofde in Jeremia 31, dat u dat ingesprengd hebt met uw bloed. En dat straks in vervulling gaat. En nou mogen we uw lichaam eten. De Joden doen dat nog niet. Die doen dat straks. In het brood. Daarom is het ongezuurde brood. Want zuurdesem is beeld van zonde. En in het lichaam van Jezus is geen zonde. Daarom geloof ik dat je een matzen moet nemen. En als we de wijn drinken, dan herinneren we ons de vergeving der zonde, uitgegoten voor de verzoening, niet alleen van u, maar van de ganse wereld. En dan opent zich onder de maaltijd die agape Gods, die liefde Gods, die verkiezend in fase bezig was met als doel allen. En dat is de viering van het avondmaal. En als je dat bedenkt, dan iedere keer opnieuw, wij doen het om de 2 maanden, we doen het ook vanavond hier, dan zou, als je dat goed bedenkt, want mensen weten soms niet wat ze erbij moeten denken, maar als je hier aan denkt, aan die totale vervulling, voor vader en moeder die van u niet wisten, die gestorven zijn, voor kinderen die afgeweken zijn, voor een wereld die ligt in zonde, dat enorme venster in de gemeenschap met hem en met elkaar, hebben we 1 geweldig doel voor ogen. Dat is dat zijn plan faalt niet, maar hij volbrengt het door aionen heen, totdat hij zal zijn, alles in mij, alles in jou, alles in allen. Ongelooflijk, dat is avondmaal vieren. Daarom willen we dat vanavond doen, in grote dankbaarheid. Voor de liefde, voor de agape, die iets dichter aan ons hart is gekomen.
het wonder van God dat ons hart open bleef en niet dichtklapte. Er zijn duizend dingen om te danken. Vanavond vieren we avondmaal, sluiten we het gezinnenkamp af. En dat is een bijzondere zaak. En daar hoef je niet heiliger over te doen dan het is, maar het is heilig, het is op hem gericht. En daarna dacht ik, maar niet zoveel zeggen, want ik heb zoveel gezegd deze week. Maar laten we dan ieder maar laten danken die dat wil. En laat uw dank net zo mateloos zijn als zijn in u uitgegoten liefde. Ook al ziet u hetzelfde in uw praktijk als ik, hoe vaak we die stroom naar de ander door ons ik-belang afklemmen. En nemen we ons weer opnieuw voor, heren, in die fout trappen we nou niet meer. Maar we achten de ander uitnemender. We gunnen hem zijn ruimte, ook al ziet hij niet wat wij zien. We willen alleen maar verdragen elkaar in liefde. En als je een broeder kan verdragen, nou, dan kan je het een heiden zeker. Want een broeder is het moeilijkste. We een pauze hebben.
Ja, die laatste alinea. Het belangrijkste van de agape van de liefdemaaltijd is wellicht dat ze zeer sterk gericht is op de toekomstige voltooiing van Gods plan. Ik heb daar expres het woord voltooiing gebruikt. Voltooiing, dat is compleet maken. Dat is in Duits is dat een bepaald begrip wat bijna in een predikatie niet uit te leggen is. Dat is het woord vervolständigung. Dat is heel moeilijk. Als je kijkt in welke situaties wordt er gebruikt, hebben ze erbij gezet dat het ook te maken heeft met het boeten van netten. Dan denk je, hoe kan je dat, die combinatie nou uitvinden? Maar boeten van netten is de gaten dichtmaken, zodat alles bij elkaar gehaald wordt. Dat zit in het begrip vervolständigung, voltooiing. God maakt de gaten dicht, een beetje populair gesproken, en haalt alles naar hem toe, bijeen, bij hem. Nou is de gemeente, het lichaam van Christus, is het eerste aan die vervolständiging toe. Die wordt namelijk, als het getal der heiligen binnengaat, dan gaat dat lichaam van Christus één worden met zijn hoofd. En dan is dat tot completering gekomen. Maar op zichzelf nog incompleet, want de rest moet er ook bij komen. En daar gaat die gemeente dan aan werken. Israël gaat hier beneden aan die completering werken. Totdat de laatste vijand, als de tweede dood, ontroond wordt. En dan komt het laatste gat in het net, is dan dicht. Dan wordt God alles in allen. Nou, dat begrip completeren, volmaken vertaald, wordt er soms vertaald. Volkomen worden, compleet worden. Dat begrip bedoel ik, hè. De toekomstige completering van Gods plan. In fase. In de gemeente wordt reeds nu iets van die totale reddende liefde als leefklimaat zichtbaar. Nou, daar zijn we op de top van ons onderwerp liefde. Agape. Dat moet een klimaat scheppen waarin die totale reddende liefde als leefklimaat zichtbaar wordt. Daar moet ieder zich eigenlijk in wel bevinden. Dan gaan we naderen wat de Heere bedoelt. En soms zie je daar op momenten, zie je daar stukjes vervulling van. En dat is dan waarin al ons hart, of ieder zijn hart, zijn blijdschap even heeft. Want dan merk je dat onderling. Dat is geweldig. En dat dan doorgezet in je privéleven, in je gezinsomstandigheden, van die glimpen daarvan. Wetend dat het volle voltooiing straks zeker komt en dat we de getuigen van zullen zijn en ieder. Je zou kunnen zeggen dat in die liefde leven en geven iets van de komende aionen voelbaar wordt. En nou opletten.
de tekenen van genezing en de tongentaal, dat zijn krachten die in Israël moeten duiden de kracht van de komende aion, van het duizendjarig rijk. En zo moet voor de christengemeente, die deze tekenen en wonderen niet op die manier hebben, moet de liefde, de agape, het levend geven. En gevend leven moet iets van de kracht van de toekomende aion voelbaar worden in de wereld waarin we geplaatst zijn. Dat is eigenlijk liefde, dat is agape. En nou ben ik niet toegekomen aan alles wat ik had voorbereid, want dit had ik niet voorbereid. Maar ik had me voorbereid. Kent u het jaarthema 1981 nog? En dat had ik willen behandelen vanmorgen. Maar wie kent dat nog uit zijn hoofd? Uit zijn hoofd, hoor. Jij? Arie? Wacht even, controleer ik het, want ik ken het niet. 1 Johannes 4. Vers 10. Ja, zeg maar.
En hier is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonen.
Geweldig.
Erg
geweldig is dat.
Ja.
Ja. Nou, ik zat me voor te bereiden, was in die bloedhete week en toen was ik klaar. En de transpiratie gutste aan alle kanten, want we hebben een plat dak, het was zo bloedheet. We hadden 360 van die mappen klaargemaakt en weet ik allemaal wat. Het was overdruk. Ik denk, nou, ik zal ze een keer helpen hoor. Even opschrijven. Allemaal. Uit je hoofd. Maar dat hebben we dan in Arien alleen laten horen. Die kenden het jaarthema ter hoofd. Dat is geweldig. Ik vind het idee van die kaars leuk. Dat we een jaarthema voor ons ogen hebben. Alleen het gevaar is, als er 365 dagen staat, dat je het niet meer ziet. Dat is gevaar natuurlijk. We zouden eigenlijk een kaars naast moeten zetten om die kaars te zien. Met het jaarthema. Weet u nog waar het staat? Stond, waar stond het? En Johannes 4 vers 10. En Johannes wist van de verzoening der wereld. Maar hij mocht dat niet in die mate tegen Israël zeggen. Maar hij zei er vlak onder, in het 14e vers of zo. En we hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als een heiland der wereld. Niet een heiland der Joden. Niet een heiland der heiligen. Maar een heiland der wereld. De Vader heeft de Zoon gezonden als een heiland, een redder der wereld. En toen Jezus riep, het is volbracht. Wat was toen volbracht? Durf geen predikant of voorganger te preken. Wat was toen volbracht? De redding der wereld was volbracht. Of die wereld wel of niet ging geloven, deed er niets toe. Hij was volbracht. Jezus heeft dat volbracht. En daarom is die boodschap van ons zo waar. Als je zegt, ja, maar dan is de wereld niet gered. Dan heeft Jezus gejokt op het kruis. Dat is de consequentie ervan. En dan, hoe kan het jaarthema in de gemeente en in uw leven functioneren in verband met de Bijbelstudie liefde? Ik dacht dat ik daar erg uitvoerig mee bezig was geweest. Vanmorgen, we nemen ons voor om die liefde van God naar de ander te laten uitgaan. Onze oordelen niet op de mensen te leggen. Maar als het gevraagd wordt, in alle eerlijkheid, het dan in de liefde stellend. Zo zullen we met elkaar ruimte scheppen voor ieder, wetend dat Vader zijn weg gaat met ieder van ons. Dit was de Bijbelstudie en we zijn prachtig op tijd. Dank u wel voor al uw geduld. We zullen danken.